Er is nu thuis. Waar zijn de trappen? Wel ja, het is daar met die alkoven en met die bogen. Maar ja, het zijn er hier verschillende met bogen. Dus juist dat dat voor een traplicht. Zo konden wij dat herkennen. Hè. De plaats. Oh ja, daar, de twee bomen, daar zijn ze. Dus hier, trappen op. Voilà. Hieraan konden wij herkennen, wacht, ongeveer. Hier moet ons papa liggen. Ja, je kunt daar maar een beeld van maken, maar hij ligt er dus nog. Hè.
Dit is een verhaal over wat niet meer is. Een verhaal dat vertrekt bij het einde. Als ons einde het begin van dit verhaal is, waar eindigen we dan? Dit is Ondergrond.
Ik ben een audiodocumentaire aan het maken over het oude kerkhof van Anderlecht in het Bospark.
Kerkhof van Anderlecht, daar was ik met de begroepen geweest. Oh ja, ik heb nog een spel om wat ik in te horen.
En hebt u van die verhuis ooit iets gemerkt?
Nee. Van die verhuis?
Ja, dat zijn de kinderen toch, hè?
En is jullie familie mee verhuisd naar het nieuwe kerkhof?
Bij ons niet.
Bij u niet, dus die liggen daar eigenlijk nog.
Bij mij ligt er niemand meer, dat is dan al ontgroeven bij ons.
Ontgraven, dat is zo lang geleden.
Dan hebben ze een park van gemokt, hè? Dat is een huidige Parc Forestier.
Parc Forestier. Dat is het bospark achter mijn hoek. 9 jaar woon ik hier nu. En net zo lang loop ik al rond met vragen over het verleden van deze plek. Want mijn ondergrond ligt buiten Brussel.
Weet u nog iets van het park toen dat een kerkhof was, hoe dat eruit zag?
Toen ik hier pas kwam wonen, was Alberic de eerste die mijn nieuwsgierigheid wekte.
Dat was allemaal kerkhof, hè.
Inmiddels liggen zijn verhalen begraven onder het stof van al die jaren. Dat merk ik wanneer ik hem thuis opzoek.
Heb je dat nog geweten als ze het kerkhof verhuisd hebben?
Nee, daarvan weet ik niet meer niks.
Of hebt u dat ooit gemerkt, dat dat een kerkhof was?
Ah, ze hebben een uitgehaald die in een skelet was. Ze moesten bomen zetten, hè.
En hoe weet u dat?
Dat ik dat gezien heb.
U hebt dat gezien?
Ja.
Hoe zag dat eruit?
Niet te goed.
Alberic kan me niet veel meer zeggen. Zijn vader werd begraven in ons park, maar hij weet niet meer waar, wanneer of hoe. Wie dat wel nog weet, is Rosinde Pauw. Je hoorde haar al bij het begin. We spreken af voor het park op het Rustplein dat grenst aan de Souvenirstraat en de Eeuwigheidslaan. Eeuwig duurde hier 95 jaar. Zo lang heeft deze begraafplaats bestaan.
Cimetière, een begraafplaats der voormalige gemeente Anderlecht.
Aan de ingang staat een grote zwarte ijzeren toegangspoort als enige tastbare restant van het verleden.
Je ziet daar allemaal niks meer van, hè? Ons papa had geen grafsteen, maar wel een houten kruis. Ja, dat hebben we dan niet meer kunnen recupereren, dat hebben ze dan weggedaan. Staat er nergens zo nog een keer een stukje graf? Want pas op, dat heeft hier een hele, zoveel jaren. Allee, jaren of maanden, ik weet het niet. Dat je er niet in mocht. Hè. Ze hebben dus kalk gesmeten. Mm-hmm. Kalk over alle graven. Ja, dat zijn wel lijken, hè. Sommigen waren misschien nog niet helemaal ontbonden. Anderen misschien wel. Alleen ook beenderen en zo. En ze hebben kalk gesmeten en dan daarover, ja... Kijk, dat is zo nog een ietsje.
Dat is wel een groot stuk steen.
Er staat nergens iets op.
Hè? Nee. Een vergeten stuk steen.
Ja, maar... Ja.
Ja.
Dus als de grond die weggaat dan?
Ja. De grond verzacht en de stenen komen naar boven.
Die stenen die hardnekkig naar boven komen, zorgen ervoor dat het verleden zich laat kennen. Dat weet ook Nadina So, die hier vroeger in de wijk woonde.
Die stenen, je moet niet best dat dat graf naar boven kwam, hè? Dat nu niet. En de eerste dat we gezien hebben, dat waren punten zo, die uitkwamen van die steen. En dat was vooral na de regen, hè, dat voelde dan van die stenen weg, die aarde. Hè? En dan waren dat de borden die rond die graven stonden. Je weet, ze maken eerst een kader en dan zetten ze de grafsteen daarop. Maar dat waren duidelijk die omlijstingen van die graven die naar boven kwamen. Dus ik weet niet meer dat eronder zit. Ik heb dat kerkhof nooit als kerkhof geweten. Hè? Dus ik ben daar, dat is begin jaren 70. Allee, je weet dat dan? Ik wist wel dat dat een kerkhof geweest was, maar dat bospark. Zeg, al heeft iemand gelegen zo.
En met die stenen komen ook de verhalen naar boven. Over de mensen die zich op en onder de grond bevonden. En zo beland ik bij Piet Slosse, naast een klein houten kastje.
Het is iets dat er als een Chinees kastje uitziet. En wij noemen het het Pantheon. Pantheon waar dat dus al onze helden en goden in zitten. En dat zijn onze familieleden. Dus er is een dubbel deurtje. We doen dat deurtje open. En dan ziet men hier op de bovenste verdieping staan er allemaal Playmobil-ventjes. En men herkent ze aan een of ander attribuut. Ze hebben allemaal iets in hun handen dat vooral te maken heeft met hun hobby.
U zei mij dat er ook uw voorouders bij staan die nog begraven liggen in het bos.
Ja, ja.
Kunt je mij die een keer tonen?
Ja, daar. Die met die zo Mozartiaanse hoed zo, hè, van in die tijd.
Ik kijk naar de Playmobil-versie van Mémé. Piet's grootmoeder, die begraven werd in ons park.
Het stramien van het park nu is hetzelfde van het kerkhof. Ik kan nog ongeveer zeggen waar haar graf moet geweest zijn. Ik vond dat wel leuk, naar dat kerkhof gaan. Mijn moeder moest mij altijd inhouden, want ik had graag daar overal tussen gelopen, zo in die wegjes. Ik vond dat heel aantrekkelijk. En ook zo, veel van die grotere graven zien eruit als een huizeken, hè, waar iemand kan in wonen, zo precies.
Ook Wiske Dore huppelde als kind rond tussen de graven.
Dat was met mijn vriendinnetje, omdat zusje daar lag. En die ging ik met dat graf van Janineke. En ja, maar door een duur was dat graf ook helemaal, hoe zou ik zeggen, niet meer onderhouden of zo. Ja, want dat waren geen rijke mensen en ja, die werkten in de fabriek en alles. En dan José wel speelde daarop. En dan gingen wij daaraan de dingen van de uitstrijders van achter gingen wij om spelen. We mochten dat niet doen natuurlijk, van die graf op de ander springen. Hè. Dat was heel plezant. Op de oude stenen dat klots en scheef lagen.
Op exact die plaats waar Wiske speelde aan de kindergraven, spelen nu mijn kinderen. Vandaag staat er een klimparcours en zijn de bomen groot genoeg om je achter te verstoppen. Als bewijs van de veranderlijkheid van de boven- en ondergrond van deze plaats. Ook José Le Roy kwam hier vroeger als kind.
Elke zondag, want ik ben opgevoed door mijn grootmoeder, want mijn moeder was overleden als ik 3 weken was. Dus alle zondagen was dat, kom, we gaan een keer naar de kerk of we gaan een wandelingsje doen. Maar de graven waren veel meer dichterbij dan nu. Nou ja, ze moesten veel van kunnen zetten. Hè.
Toen ging de algemene teneur van de mensen, zeker en vast in de omgeving, omdat wij dicht bij het begraafplaats waren, ze vonden dat niet leuk, hoor, dat naar de vogelenzang ging.
Vogelenzang, dat is sinds 1953 de nieuwe begraafplaats die op de stadsrand ligt.
Dat was allemaal koud en leeg eigenlijk, hè, ja, bij het begin. Kerkhof daar alleen was gemoedelijker, zou ik kunnen zeggen, dichter bij de mensen. Maar ze beseften ook, alleen, het werd algemeen gezegd, ja, dat kan niet blijven duren natuurlijk, omdat bij elke begrafenis die er was, kwam dat dichter en dichter bij de oppervlakte, nog wat aarde op, nog wat hoger. En ja, men zag wel, het is niet houdbaar. Hè.
De soldaten die zijn verhuisd. En de schepenen ook, denk ik.
Ik herinner mij wel dat die affiches en zo uitgingen, dat daar sprake van was. En ik vraag mezelf af dat die mensen dan ook nog konden ja of nee zeggen. Ik vermoed het wel, hoor, want er zijn er met langere concessies nu van 15 jaar, 50 jaar enzovoort. En ja, dan kun je begrijpen, die mensen hebben om die concessie te hebben daar ook wel voor betaald. Dat men dan zei, ja, willen we jullie verhuizen of niet? Hè?
Mijn mama lag daar ook, ja. Die hebben ze niet verhuisd. Hè. Maar als je ze verhuizen, je moet een nieuwe plaats kopen. Hè. Ah ja, dat kost duur, hè.
In de buurt was het in één keer veel verder dat men moest gaan. Hè. En Bogelezang is werkelijk tegen de grens van Anderlecht. Er waren dan ook nog niet veel begroeiing. Er was, ja, velden meer. En het was daar zeker en vast in de maanden waar men naar de begraafplaatsen gaat, in november, al behoorlijk koud en heel winderig. Het was zelfs over het algemeen zo dat men zei van, ja, dat is de volgende die er gaan naast liggen, zo, want ze gaan naar hinder en ze gaan een serieuze kou opdoen en ze gaan het niet overleven.
De oude begraafplaats was verlaten, in afwachting van een nieuwe bestemming.
Die mensen die daar onder liggen, die zijn nu weg. Er zijn er misschien nog die daar liggen, dat we niet weten. Hè? Want ze hebben waarschijnlijk alles niet opgeruimd. Hè?
Om de ondergrond van dit park te begrijpen, spreek ik af met iemand die betrokken was bij de aanleg.
Ik ben Piet Dujardin en ik ben in 1967 aan de gronddienst gestart van Anderlecht.
Piet is de drugsbezette gepensioneerde van de buurt. Ik ontmoet hem tussen twee activiteiten door. Rondom ons bereidt men het seniorenfeest voor.
Het afbreken van het uitkerkhof, kapotslagen, afbreken. En dan hebben we daar een onderpark van gemaakt.
Dus toen jullie het park aanlegden, was de verhuis van het kerkhof al achter de rug. En wat stond daar dan nog?
De grafsterken. Maar je vond er niks meer in. Hè. Het was allemaal vergaan. We hebben geen tanden of ringen gevonden.
En wie heeft die dan weggehaald, die oude grafsterken?
Dat is allemaal gegaan naar Bricaillon. Bricaillon, dat is alles kapotslagen en bezig voor nieuwe wegen aan te leggen. Dus een deel van de ondergrond van de wegen dat er zijn in het park, dat is daarvoor gebruikt en dan zware grind op en dan dolomie op. Zo hebben we daar de wegen aangelegd. Die blauwe stenen, die reuk zat daarin, hè? Van de lijken, hè? Dat is geen aangename reuk.
En waren die gaten er dan nog van de grafkelders?
Ah ja, die hebben we dichtgemaakt. Hè.
Ah, ook dan met de oude grafsteen?
Ja, 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 ja. Ja, dat rust daar allemaal onder. En dan grond bovenop, hè. En dan gras gezaaid en ja.
En weet u welke gemeentedienst dat de verhuis heeft gedaan van de mensen zelf?
Dat is allemaal gebeurd met de begrafenisondernemers, hè. En met de mannen dat de stenen, dus die haalden de steen af. En dan is dat het personeel dat toen de graven maakte, dat zijn die mensen dat dat uitgegraven hebben.
En kent u daar toevallig iemand van die dat toen gedaan heeft?
Die zijn allemaal ook al naar Pierenland.
Gelukkig is nog niet iedereen naar Pierenland. Ook Paul Spinwa werkte mee als jonge gast.
Ik ben altijd steenhouwer geweest, dus ik ben beginnen werken na de expositie in 1958.
Dus rond de periode van de verhuis eigenlijk, van het oude kerkhof?
Ja.
Hebt u de verhuis meegedaan?
Ik heb meegedaan als jonge snaak.
Jullie deden alles wat boven de grond was?
Alles boven de grond, ja. Dat waren de mensen van de gemeente die opgravingen deden. Nu zou dan met witte pakken en handschoenen en maskers gebeuren. In de tijd hadden die mannen gewoon een schub en dat was alles.
Hoe lang heeft die verhuis geduurd voor jullie, het stuk boven de grond?
Oh, dat kan een jaar of 10 geduurd hebben, ja. Dat was eerst afbreken, manueel opladen. Daar lagen er een ganse hoop. Dat was bijna een berg dat er opnieuw kerkhof lag. En dan stukken uitzoeken en triëren en de cementvoegen terug wegkappen. Ja, je moest een nieuw stuk van Jacques bij Louis gaan leggen of omgekeerd. Hè.
Ja, dat is dus echt manueel, want dat zijn gigantische constructies.
Er waren gigantische constructies bij. Vroeger waren dat gecompliceerde zerken, hè, met 2-3 verdiepingen zelf. Maar dan voor die hele grote werd er een kraan ingehuurd. En de andere, dat was ja, op rolletjes en op latten en met domme krachten. Dat waren kleine, smalle wegen. Dat was niet gemakkelijk, want dat is geen vlak stuk grond. Dat gaat op en af, hè. Bergaf moeten dat wel tegenhouden, maar bergop moeten wel hard duwen om dat boven te krijgen. Mensen vinden dat normaal, zeker. Jawel, de mensen die de piramides gebouwd hebben, die zullen dat ook normaal gevonden hebben. En nu weten ze nog altijd niet hoe dat ze het gedaan hebben.
Tegelijkertijd liep daar nog iemand op de begraafplaats.
Wiske Dore, Louise, de dochter van Jean Dore.
Nu niet langer huppelend over de kindergraven.
Ik ga volgende maand 87 worden.
Zeg, Wiske, u bent dus van de familie Dore, van ja. De begrafenisondernemer ja, in ja. Anderlecht.
Ik ben de laatste Dore die overblijft. Hè.
En wat is uw rol geweest tijdens de verhuis van de begraafplaats?
Ik ging met mijn papa mee te weten op welke plaats dat ze lagen, want ik was nog jong. Hè. En dan moest ik gaan zoeken, want dan zeiden ze dat graf op die en allee. En dan ging ik al lopend al tot gaan kijken en zei ik, papa, papa, het is hier, het is hier. Dan was de steen al weg en was het gras al lopend gedaan. Dan moesten de mannen van het kerkhof gaan halen voor die naar boven te doen en zien in welke staat dat was. Was het nog in goede staat, dan kostte die zo vervoerd worden naar nieuw kerkhof. Moest daar een nieuw kist of moest daar ja, was een soort bak dat ze daar rondmaakten. En dan vervoerde mijn papa die ook naar Nieuw Kerkhof dus.
En hebt u dan soms lichamen gezien, nog restanten gezien?
Ik zag restanten wel, zo van een schedel met jaar op beenderen, met verschrikkelijk lange nagels. Maar dat zijn de zaken dat ik me herinner. Als de kist goed bleef, dan zei hem niks. Als ze zagen dat deksel ingevallen was, dan zagen ze maar eerst in welke staat dat was. Maar dan mijn pas had erop, allez, goed voorspijlen, goed spijlen lukt. Want dan leiden ze er een bas over hè, dan voor in diepte te zetten. De mensen die niet wilden betalen voor naar Ginder te gaan, ze moeten verbranden en dingen doen en de graven dicht doen, wat weet ik allemaal wat ze gedaan hebben. Op het einde begon de plastic omhulsel te komen. En ze wilden dan de lichamen die in de zak bleven, wilden ze verbranden, maar dat kregen ze niet in brand, die plastic.
Dat moet toch een afschuwelijke geur gehad hebben.
Ja jongens, maar ja. Luister, die geur ging ik zo goed, hè. Mijn pa die kwam dikwijls binnen, die was de 5-6 keer als een nanne. Die dronk weet je veel liters water, de eerste spuwde hij uit. Dat zit in u. Dat is een reuk, jong. Je kunt dat niet expliceren wat een reuk dat is.
Wiske en haar vader werden tijdens hun werk bijgestaan door grafdelvers. De mensen die met hun voeten in de ondergrond staan. Jozef is zo iemand. Te jong om erbij te zijn tijdens de verhuis, maar gepassioneerd door de verhalen van zijn voorgangers.
Ik kan alleen maar verhalen vertellen dat ik gehoord heb van de werknemers. Van de, ja, dat was voor mijn tijd allemaal. Hè. Ik ben in 87 begonnen op de begraafplaats. Ik heb met nog iemand gewerkt die het uit Kerkhof mee verhuisd heeft. Onze oude brigadier. Die mensen die deden 10, 15 opgravingen op een dag. Zij van, we hebben stukken dat wij soms gewoon één schip diep, dus 30 centimeter, en dat al op de kist zat. Dus dat was overvol, dat moest verhuisd worden, dat kon niet anders. Dat werden allemaal met houten balken, katrollen, versleept gedaan. En nog op die manier, gelijk als de Grieken en de Egyptenaren dat deden. Dus die werden dan gerold op rollen, op die grafkelder geplaatst. Dan die rollen dat werden daaronder gehaald en die werden op suikerblokjes gezet. En eens dat hij op plaats stond, kostte dat nog wat bewegen. Eens dat hij goed op plaats stond, gooiden ze daar emmers water onder, omdat die suikerblokjes zouden smelten en dan zakte dat perfect op plaats. Dat is een gigantisch werk geweest. Ze hebben hem daarvoor allemaal bijeengezet, voor de camion sturen en zo, want iedereen was nog niet zo gesteld. Er waren meer dan 10 steenkuipers in het kerkhof en nu zijn er nog 2 of 3. Dus, die zijn allemaal opgehouden en ja, verhuisd. We hebben Ravert al geweest. Die werd er heel veel van.
Wanneer ik met Daniel Ravert afspreek, zit hij tussen 3 blazende computers. Eén ervan lijkt ouder dan ikzelf. Net zoals zijn telefoon in bakeliet. We grappen dat hij pas stopt met werken wanneer zijn oudste computer het begeeft.
Ik ben in een kerkhof geboren eigenlijk. Dus mijn vader en alles was ook steenkapper. Mijn grootvader, mijn achtergrootvader, ik weet niet tot hoever dat we kunnen teruggaan, maar altijd dezelfde stijl. Dus het kerkhof heeft begint te verhuizen. En dat waren bijna de dikste vrachtwagens van Sarens, die zo één of twee van die zerken kosten laden. En vervoer ook, hè. Ja, de vrachtwagens die eerst de kraan draagden. Maar daarop kosten we twee zerken zetten. Met het probleem hier aan Bergense Steenweg, dat is een brug van de IJzerweg. En sommige stenen waren een beetje te hoog. En dus moest hem zijn ballen aflaten. En kostte me daaronder. Op die tijd waren dat enorme vrachtwagens. Hè. En dan moest er een kraan hier staan en een kraan ginder. Om bijna in één stuk die zerk af te nemen van de vrachtwagen en op ter plaatse te zetten. Dat heeft een hele tijd geduurd. Ja. En dat was ook heel moeilijk, want dat was toch bergaf van Kerkhof tot aan de Omalenstraat. En dan dus naar de, zeggen ze in de tijd, de bruggen van de Voet. En daar was een hele grote plaats en die camions kosten draaien. En dan de Bergense Steenweg, tot hier beneden, Kassei. En ze deden een tour compleet van Kerkhof om langs Tachter binnen te gaan. En daar hadden ze ook moeten veel wegnemen dat die camions kosten draaien en binnen in het kerkhof geraken. Nou, dat was nogal een circus, hè. Nu zou het gefilmd zijn en foto's, maar hier in die tuin, op, nee. En er waren geen televisie, ook niet, hè. En nu, ja, als je daar nu naartoe gaat, het begint een beetje verlaten te zijn. En, ik heb nog een graf van mijn achtergrootouders. Normaal gezien moest dat stilaan afgekeurd zijn, maar ze blijven. Gebrek aan geld, gebrek aan personeel, gebrek aan veel dingetjes nu. En, maar ze blijven. Nu is dat een park geworden. Want geen dat de mensen niet weten dat de lijken er nog zijn. Ze hebben ze niet weggedaan. Ja, sommigen die betaalden me, ja, die het gevraagd hebben. Maar al de rest, de gewone vulgus zou ik zeggen, die is er nog altijd. Hè.
Tientallen jaren na de verhuis botsen Jozef en zijn collega grafdelvers alleen op menselijke restanten.
Wij hadden regelmatig nog beenderen, als er een keer een muur inviel of zo, of de put gemaakt werd, dat er nog beenderen boven kwamen die dan bij ons in de knekelput begraven werden.
De knekelput is een verzamelgraf waar beenderen van overledenen in worden begraven nadat het oorspronkelijke graf werd geruimd.
Om de 2-3 jaar hadden we wel een paar beenderen die dan ja, door de begrafenisondernemer aangesteld door de gemeente die kwam brengen en wij moesten die dan begraven.
En wie vond die dan? Weet u dat?
Dat was meestal als er werken in het park waren. Hè. Als er een boom uitgedaan wordt en tussen die wortelen dan nog wat overschotten. Een been van links of rechts, dat waren geen volledige lichamen. Dat waren scheenbeen, een schedel, onderdelen zo precies. Allee, ja.
Dit doet me denken aan Alberic. Ik begrijp nu ook waarom sommige mensen in de wijk spreken over Parc des Squelettes. Daar waar de nieuwsgierigheid van velen eindigt bij de vondst van menselijke restanten, begint de mijne. Want ik wil begrijpen wat er met ons gebeurt nadat we dood zijn.
Er wordt niet over gesproken aan de bevolking, hè. Dat is gewoon de werking van de begraafplaats. Veel mensen hebben daar gewoon geen boodschap aan.
Maar in de coulissen van het leven werken er mensen aan de dood. Hier vinden we grafdelvers, steenkappers en begrafenisondernemers. Jozef, Wiske, Paul en Daniel. Voor hen lijkt ons einde iets alledaags. Zij weten waar en wanneer we eindigen.
Waar eindigen we?
Nou, de knekelput is gedaan, hè. Dan blijft er niks meer van over.
Als je sterft, hè.
Dat is het echte einde.
Dat is het einde, ja.
Dood is dood. Dus niks hiernamaals. Dat denk ik niet.
In de oven?
Waarom doen we dan al die dingen daarna nog?
Oh, kind, wat doet je? Ze willen nu opbaren, ze willen nu ik weet niet hoe schoonmaken. En dan begint er maar eerst weer 3 dagen daarna de herdenking. En als, maar het is te laat. Dat is een persoon, dat is hem sterft, is hem dood. Dat is, moet je niks gaan aan doen. Na 3-4 dagen beginnen te ruiken en beginnen de slap weer te worden. Als je stijf wordt na 24 uur. En als je dan terug slap wordt, dan is ook een tijd van je in de kist te zetten. Of het te verbranden.
Die gassen die mag je thuis houden, je mag die thuis uitstrooien, je mag die op de schouw zetten. Ik zou zeggen, je mag die ergens op een wei gaan strooien. Ja. Als je ziet waar dat ze dassen strooien, veel groeit daar niet meer. Hè. Dat is geen meststof. Hè. Dat zijn duurstenen waar dan niemand niet heen gaat. Ik heb dat zelf als vraag gehad. Zorg dat goed is, want ik ga nooit niet kijken.
Die stenen krijgen soms wel onverwacht bezoek. Want helemaal achteraan op de Vogelenzang begraafplaats eindigt mijn reis door de tijd. Op dit afgelegen stukje grasland staan de bijna 1000 grafmonumenten die 65 jaar geleden verhuisd werden. Statige bouwsels, overwoekerd door klimplanten en mos, bedekt door dennennaalden van de hemelhoge sparren die hen omringen. Fotomedaillons zijn uitgevaagd, plastic bloemen zijn verbleekt, zerken hangen scheef.
Komt hier nog altijd graag?
Ja, heel graag.
Te midden van deze tijdcapsule heb ik afgesproken met Tim Janssens, gewezen conservator van deze begraafplaats en lid bij Epitaph VZ2. Een Brusselse vereniging die zich bezighoudt met funerair erfgoed.
Het zijn allemaal mensen en dus allemaal verhalen die hier liggen. Zo, hè. De... Ik vind ook al hier, waar dat er niet zo heel veel over de mensen die begraven liggen, wordt verteld, vind ik dat een heel rustgevende activiteit om zo op begraafplaatsen rond te lopen en de namen gewoon te lezen. Dus, en op zich is dat zo, is dat een manier om die heel even uit die vergetelheid te halen. Want wat mij daar ook aan fascineert, is dat wie probeert wat te zeggen tegen wie door zo'n monumenten op te richten. Maar waarom ook doen ze dat zo? En die eeuwigdurende concessies of die je hier en daar nog kunt lezen, het is zo een bijna wanhopige schreeuw om niet vergeten te worden eigenlijk. Dus, het is zo eigenlijk een heel veel schrik om niet verder te leven. Dat zal er zeker achter zitten, vermoed ik. Ja, en hier op dit perk wordt er niet zo heel, heel veel verteld over op de graven van wie dat er... Dat is een specht die een nest aan het maken is, zeker.
De natuur krijgt hier vrij spel. Het is aan de nabestaanden om het graf van de overledene te onderhouden. Sommige van deze graven zijn meer dan 150 jaar oud. Met het verstrijken van de tijd verdwijnt de familiale band en de menselijke aanwezigheid. Hier en daar groeien bomen door zerken. Een vos maakte een hol onder een verschoven stuk steen.
Ik zie dat natuurlijk niet graag om die graven. Sommige zijn echt in een hele trieste, verwaarloze toestand zo. En op zich is dat niet zo mooi, maar anderzijds, het blijft een illusie, hè, om te denken dat het perpetuïte is, zou zijn.
Ja, dus door die steen te zetten op de bovengrond, schept ook de illusie dat er onder de grond nog iets is dat van belang is.
Ja,
en dat is toch ook wat er hier is gebeurd. Want
tuurlijk.
Je had kunnen zeggen, we verhuizen alleen maar die stenen, we verhuizen die monumenten, maar waarom zijn die kisten mee verhuisd?
Maar het blijft iets waanzinnig boeiend, hè, want jij en ik zijn waarschijnlijk niet gelovig zo. En hier in het Westen is dat niet speciaal. Maar uiteindelijk, 95% van de mensen op deze wereld, die zijn ervan overtuigd dat er op een of andere manier een continuum is.
Ik vraag me dan af van welk idee hadden mensen dan vroeger over het woord eeuwigheid. Je bent een eeuwige concessie, ja, dat bestaat ook gewoon al niet meer.
Nee. Op die specifiek funeraire symbolen die je op deze begraafplaats vindt, onder andere, of op deze percelen nog veel meer, die refereren altijd naar eeuwigheid, onsterfelijkheid. Zo. In die zin is er wel een continuum zo. Want mensen kunnen dat ook alsmaar minder lezen aan een tijd. Wat er gezegd wordt, zo. Ik denk trouwens dat sommige mensen niet eens wisten dat als ze een papaver kozen als decoratief element, dat dat ook een funerair symbool is. Zo.
En wat is de papaver dan?
Dat is het attribuut van de god van de slaap. Dat sluit weer aan bij dat idee van onsterfelijkheid dat je hier vooral afleest op begraafplaatsen. Het idee dat de dood een slaap zou zijn. Dat is ook weer al zo. Hè? De attributen van de dood, een zijf of een doodskop. Op deze begraafplaats geen enkele, geloof ik zo.
Oela, hier is veel...
Hier zijn er twee bij. Hier zijn op twee plaatsen mensen bijgelegd.
Ja, dus, heel recent.
Ja, ja, ja. En... voor misschien wel €1000 aan bloemen daarop. Dat is duur, zo'n ding. Het zijn wel mooie, zie je, met echte bloemen.
Uh-huh. Er is nog plaats onder de grond. Want heel af en toe wordt er hier een familielid bijgelegd en gaat er een oude grafkelder open. Tussen de verlaten graven zagen we een steen bezaaid met kleurrijke verse bloemen, als bewijs dat de dood er altijd is en zal blijven. Met of zonder bloemen. Door te graven in mijn ondergrond vond ik waar en wanneer we eindigen. Na ons einde blijft er een verhaal over eeuwigheid en is er de tastbare eindigheid. De herinnering aan wie er was maken we tijdloos en zichtbaar. Met een grafsteen die verhuist, met een Playmobil-figuurtje in een herdenkingskast of door stil te staan op een stuk gras onder een boom in een park. Maar ook vergankelijkheid is zichtbaar. Een begraafplaats wordt een park, een grafsteen wordt een weg, een vader wordt een boom. Ooit word ik aarde. En in dat besef berust aanvaarding die ik ook bij José herken.
De mensen gaan minder naar kerkhof nu. En als je goed nadenkt, bloemen, dat komt duur. En dat is voor niks. Hè. Ik heb altijd pijn als ik zo naar een begraving ga en dat er zoveel bloemen zijn. Ik zeg dan, goh, zoveel geld voor niks. Ja, allee, dat is mijn gedachte. Iedereen mag niet spreken gelijk als ik. Hè. Het is voor ons dat de graaf moet mooi zijn, hè. Niet voor een ander. Hè. Like als er zijn veel mensen die zeggen, oh, wat gaat er gebeuren met mijn meubeltjes als ik dood ben? Maar moet dat dan niet aantrekken? Je bent toch dood. Dat ze doen wat ze willen met mijn meubels. Of hoe? Maar iedereen spreekt niet gelijk als ik. Hè. Ik ben een beetje optimist. Hè. Ik zeg, boh, ja, het is zoet, het is al.
Niet de uitdrukking optimist tot in de kist?
Ja, bij mij past dat wel, dat is goed.
Dat kun je erop laten zetten.
Optimist. Dat doe ik je deugd van te lachen, hè.
Je luisterde naar Ondergrond. Een audiodocumentaire van mezelf, Rina Govers, met de steun van de gemeente Anderlecht. De muziek is van Baptiste Arguache. Eindmontage en mixage door Wederik de Bakker. Dank aan alle mensen die hun stem en of verhalen met me deelden.